Ibrahim Selman, schrijver, sinds een jaar of 27 alweer woonachtig in Nederland, maar hier niet geboren, komt uit Irak, maar is Koerd.
Ja, dat klopt. Ik ben met de schrijver begonnen eigenlijk. Eerste publicatie heb ik in een krant gedaan in Irak, in Bagdad. Daar heb ik een korte verhaal geschreven in het Arabisch. En dat was 1976. Het heette De Stoet van de Liefhebber van de Narcissen. Even vrij vertaald.
Ja.
En ja, dat werd meteen, werd meteen gezien als een mooi verhaal.
Ja.
En dat heeft me gestimuleerd om eigenlijk verder te schrijven.
In wat voor sfeer was het? Welke richting moet ik het zoeken?
Behalve een aantal werken. Mijn werk bestaat eigenlijk met name uit dromen en fantasieën en werkelijkheid. En deze drie dingen gaan elkaar gewoon zigzag door elkaar.
Ja, vanaf het begin al?
Ja, vanaf het begin al. Ja. Ik kan niet zonder dromen. En ik denk dat geen mens is zonder dromen. En ik wil gewoon heel graag dan daar ook over schrijven. Want de meeste dingen die zitten gewoon in je hoofd. En ieder personage. En ook dat personage. Dat was een jongetje die wil gewoon narcissen plukken. Van een helling, van een berg. Voor zijn geliefde. Ik beschrijf hoe hij het klimt en met de gladde schoenen enzovoort. En toch uiteindelijk valt hij. Dus hij haalt het niet om die narcissen voor zijn vriendin te halen.
Ja. U zei dat was in Bagdad. En daar bent u op een gegeven moment moeten vertrekken. Want u kon niet werken onder het regime.
Nee, beslist niet. Ja, ik kon wel werken. Ik heb wel gewerkt. Maar als ik was blijven werken, dan was ik dood.
Ja.
Want ik werkte namelijk als regisseur bij de Staatsomroep. En acteur en schrijver. Dat doe ik eigenlijk altijd tegelijk. Ik had een filmpje gemaakt. Die is uitgezonden in het Koerdisch. En die heeft enorm veel ophef gemaakt. Daarna heb ik een toneelstuk gemaakt. Ik ben eigenlijk bijna daardoor geëxecuteerd. Door een militair in een van de Koerdische steden. En ik heb in literaire festivals ook verhalen gelezen over het verzet. Ja, die waren allemaal een opstapeling. Maar ja goed, ik was wel een bekend iemand in Irak. En ze wilden me niet direct. Ze hebben me een paar keer gewaarschuwd. Maar ik ging eigenlijk door. En de maat was vol voor hen.
Ja.
En ja, gelukkig voor mij kon ik ontsnappen.
Ja. Ja. Je zegt, ja, want ik moest dat doen. Ik moet schrijven. Ik moet regisseren. Ik moet mij op die manier uiten.
Ja, nou kijk, als je een Koerd bent, dan ben je eigenlijk verdoemd tot een volk dat altijd geterroriseerd wordt. En ja, sinds mijn zevende, achtste zag ik dat de militaire voertuigen ons dorp binnenkwamen en ons dorp werd gebombardeerd. Ik ben zelf bijna op een nippertje aan een gewisse dood ontsnapt. Ik herinner me toen ik klein was. Ik was een jaar of 7 of 8. Ik droeg mijn broertje, het was een baby van een jaar. En toen kwamen 2 MIGs, straaljagers, over ons dorp heen. Gingen verder en kwamen terug. En ik zag ze dus rook laten. En ik hoorde een enorme explosie. En ik wikkelde in een enorme grote stof. En toen die stof wegwaaide, zag ik een enorme grootte van die hulsen, de dingen. Dus het is kogels die op de grond. Ja, dus ik had kunnen geraken.
Ja,
ja, van die straaljagers hadden gewoon ons geschoten.
Dus uw hele leven had u eigenlijk al te maken met geweld om u heen?
Toen wel. En daarna in Bagdad. Dus het was gewoon op persoonlijke. Als Koerd was ik eigenlijk veel lichter dan de Arabische jongens op school. Ik was dus meteen herkenbaar als een Koerd. En niet alleen maar door mijn taal, maar ook door mijn uiterlijk. Ik heb echt heel veel moeten vechten. Echt letterlijk mij verdedigen. Maar ja, goed. Ik moet het niet alleen maar ellende zien. Ik heb ook heel veel voordelen gehad dat ik in Bagdad in die vijandelijke sfeer. Want dat heeft me eigenlijk heel veel ervaring en gegeven om een goede verhalen te kunnen schrijven.
En u vertelde ook al dat acteren, dat deed u ook al. En regisseren, het zijn dus 2 liefdes, begrijp ik.
Ja, nou, de islam, ik ben niet praktiserend, maar mag je 4 vrouwen hebben. En ik mag dus 4 beroepen hebben als acteur, regisseur, theatermaker, filmmaker en schrijver.
Dus je zult nooit kiezen?
Nee. Het zijn allemaal mijn minnaresses en ook mijn vrouwen tegelijk. Ja.
Het radioboek, na deze korte introductie kunnen we wel zeggen, daar zitten waarschijnlijk dingen in die u ook heeft meegemaakt, die u heeft meegegeven aan uw hoofdpersoon Mohammed. Wat was de inspiratie tot dit verhaal?
Ik wilde eigenlijk een roman gaan schrijven over iemand die hier 20, 30 jaar zat en dan teruggaat naar Irak. En daar wordt hij gevangen genomen en geëxecuteerd. En voordat hij geëxecuteerd of onthoofd wordt, dan komt gewoon het flashback helemaal terug. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. En ik heb een keertje dus echt letterlijk een verhaal van iemand gehoord. Die was uit Iran gekomen, een vluchteling. Die ging naar het naaktstrand. En hij was helemaal overdonderd door wat hij zag. Toen hij dacht dat hij in het paradijs was. Toen stond hij daar te masturberen. En dat is echt zo 15 of 20 jaar geleden toen ik dat verhaal hoorde. Maar toen ik een verhaal moest schrijven voor de buren, heb ik... opeens kwam dit bij me op en toen heb ik daar omheen wat opgebouwd. En een verhaal van gemaakt.
Ja. En uit uw eigen leven heb ik al begrepen uit interviews. U was heel verbaasd toen u hier kwam dat je je geld voor niks kreeg. Hoefde je niet eens voor te spioneren voor de regering.
Nee, dat is in Irak eigenlijk moest je altijd alles doen. En anders kreeg je gewoon niks. Nee. En met name als je geld krijgt of salaris. Nou, dan moet je gewoon echt een werk hebben of voor de regering werken. En als je niets doet, dan... Voor mij was het. Dus je werkt voor de regering. En werken voor de regering, dat is gewoon spioneren. Ja. Of een inlichtingendienst. Toen dacht ik, hey, wat hebben ze hier? Ik kwam met het idee naar Europa. Dat is een imperialistisch land enzovoort. Kijk, jij wordt geïnformeerd via het linkse gedachtegoed. Dat had ik ook, het marxisme enzovoort. Maar dan kom je hier naar Nederland en dan zie je dat eigenlijk de top van het communisme, wat het communisme ernaar strijft, is bereikt. Ja. Iedereen heeft een auto, iedereen heeft salaris, iedereen heeft dat. En iedereen heeft een uitkering als hij geen werk heeft. Ja. Dus dat was voor mij aan de ene kant wel een aangename verrassing, maar aan de andere kant was het eigenlijk ook een shock.
Een shock, hè? Ja, cultuurshock. Ja.
En het was absoluut een cultuurshock. Ja. Dus ik kon in het begin niet begrijpen dat ik zomaar salaris kon krijgen. Om helemaal niets voor te tegen te doen. Ja.
Bent u net zo toevallig eigenlijk in Nederland terechtgekomen als deze Mohammed?
Ja, ik was. Ik vluchtte naar. Toen ik vanuit Bagdad vluchtte, ging ik naar het Koerdische gebergte. Mm. Daar ben ik een paar maanden gebleven. Toen beviel het me niet. Mijn idealen waren het niet. En ik kreeg een grote shock eigenlijk. Van de situatie daar in het gebergte, uitzichtloos. Toen heb ik besloten om gewoon verder te vluchten. Dus ik heb via Iran, waar ik ook daar heb, in een vluchtelingenkamp moest ik gewoon een aantal tijd doorbrengen. En daarna via Syrië. En toen ik in Syrië was, waren Koerden die zeiden dat het enige mogelijkheid was om naar een one-way ticket te kopen en naar Amsterdam. Dus ik wilde namelijk of naar Frankrijk of naar Engeland. Want die hebben meer, in ieder geval voor mij toen bekend was, meer filmcultuur en theatercultuur.
Ook nu u het weet, hebben ze dat nog steeds, hè?
Ja, absoluut, ja. Absoluut. Ja, nog steeds. En ja, ik vond het jammer dat het niet kon. Maar ja, goed, ik ben absoluut niet ontevreden dat ik in Nederland ben en het Nederlands schrijf. Spijtig dat dat Nederlandse taal alleen maar in België en een deel van België en in Nederland wordt gesproken.
Ja, het is maar zo'n klein publiek, hè?
Het zij zo.
Ja. Zo gaan die dingen. Daar bent u gewoon heel reëel in.
Ja, maar goed, kwantiteit is niet ook altijd alles.
Nee, dat is zeker waar. Het is volgens mij een typerend werk voor u. Er zitten een aantal thema's in die ook in ander werk duidelijk naar voren komt. En vooral natuurlijk dat nare einde. Hij is niet gelukkig als vluchteling. Hij gaat terug, ook al weet hij wat dat betekent. Dat komt vaker voor in uw werk, hè?
Ja, ik hou van verrassingen in het werk. Ik hou van bepaalde wendingen. En volgens mij heb ik nog nooit een happy end gemaakt. Ik weet niet waarom. Ik vind dit zo clichématig. Misschien is dat omdat ik dan in de Arabische wereld ben ik opgegroeid. Hè? Dus met die Egyptische films, allemaal melodrama en altijd een happy end. Waar ik eigenlijk altijd van baalde. Want ja, het is wel leuk voor dat moment, voor mensen dat ze altijd een happy end hebben. Maar ik vind het leuk om gewoon een open eind meestal te hebben. Dit is ook een open eind.
Ja, want het kan. Ik heb het negatief uitgelegd. Inderdaad, heeft er gelijk in. Maar het kan best meevallen voor Mohammed.
Ja, nou goed. Hij is een charmeur en hij kan gewoon praten. En hij heeft zich eigenlijk door zijn soms dommigheid uit heel veel situaties gered. Ja, kijk, het is een cynische stuk. Hij komt ongelooflijk karikaturaal soms voor. En hij komt als een naïveling voor. En daar hou ik van. Want daar zit een enorm goede bron van komedie. Ondanks de dramatische situaties waar hij meemaakt. Kijk, als je schrijft in een dramatische situatie alleen, dan kan niemand volhouden. Ik denk dat het na 5 minuten iemand die legt het boek neer. Of als het film is, dan schakel je gewoon. Ja. Dan kun je gewoon niet kijken. En je moet het golvend maken. Of tenminste, dat probeer ik altijd te doen. Iets leuks aanbieden of iets dramatisch en dan meteen naar iets totaal anders.
Ja.
En dan houdt gewoon de spanning wel in. Hey, je weet niet wat er gebeurt.
Maar de boodschap is voor mij als luisteraar toch ook dat je denkt als buitenstaander van nou, iemand komt uit een vreselijk land, heeft nare ervaringen, die kan hier een leven opbouwen. Maar de boodschap is nee, ook hier neem je natuurlijk die ervaringen mee. En kan het zomaar zijn dat je inderdaad verkiest om toch de ellende weer op te zoeken. Dat het niet zo is dat je als vluchteling gered bent.
Ja, de mens bestaat uit een ketting van willen. En veilige situaties is geen garantie voor je geluk. Ik heb ooit ook een gedicht geschreven, het heet Het Geluk. Dat vertelt heel erg duidelijk over geluk eigenlijk zoek je, dat je gewoon op een gegeven moment iets voelt, iets gelukkig voelt. En dat kan zo zijn dat je gewoon een aanwezigheid van iemand zijn. Of een mooi uitzicht hebt. Of iemand die een ai over je bol doet. Of het hoeft niet per se dat je gelukkig bent als je gewoon een dak boven je hoofd hebt. Nee. Een auto hebt. Alles hebt. Dat is niet alles. Ik denk dat Mohammed hier in dit verhaal is iemand die wel in het begin dacht dat hij in het paradijs terecht zou komen. Hij dacht dat hij... want wij denken, ja, dan kom je in het paradijs. Maar als je dan eenmaal daar bent, dan zie je dat eigenlijk elektriciteit hebben, of huis hebben, of vrij lopen, is niet alles.
Nee.
De mens bestaat eigenlijk uit meer. Werk bijvoorbeeld. Werk geeft je een bepaalde waarde. Erkenning. Erkenning geeft je een bepaalde waarde. Je zich identificeren met bepaalde dingen. Dat zijn dingen die wel een basis vormen om gelukkig te zijn. We zien de meeste mensen, de allochtonen, of het nou vluchtelingen is of migrant is, de meeste zijn niet gelukkig. Waarom niet? Er zijn heel veel aspecten, die gaan we eigenlijk hier. Het is ook niet de plaats om daar te spreken. Maar omdat men zich misschien niet herkent of erkend voelt. En dat is een diepe bron voor ongelukkig te zijn.
Ja.
En als je eenmaal, kijk, als je buurman of buurvrouw zegt, hey, hallo, kom eens even een kopje thee drinken, dan ben je op een moment misschien heel erg gelukkig. Het is een heel klein gebaar. Maar als je bijvoorbeeld 20 jaar naast iemand woont en dat je alleen maar als je zegt, als jullie ogen elkaar even kruisen, dan zegt hij hoi. Of verder niet. Ja, dan. En vooral als je vanuit een cultuur komt. Dat helemaal open is. Je kunt gewoon tot 12 uur 's nachts gewoon, je hoeft niet te bellen of zo. Je gaat gewoon even kloppen of naar binnen lopen. Dat is weer. Niet dat ik voor zo'n cultuur pleit hoor. Ik haat ook zo'n cultuur. Maar Ik heb het over dat een bepaalde contacten hebben, bepaalde communicatie hebben, bepaalde feeling hebben met mensen die naast je wonen of die naast je leven. Ja, dat zijn dingen die een mens misschien wel gelukkig maken.
Wat me opviel in het verhaal ook, was op een gegeven moment ook de term atheïstische moslim. Daar moest ik ook zo vreselijk om lachen. Bestaat dat?
Ja, ik ben een atheïstische moslim, ja.
Maar ben je dan nog wel moslim? Is dat ook iets wat je bij geboorte bent dan?
Nee, ja, goed, nee, het is gewoon een spelen met woorden en dat vind ik wel leuk. Ja. Ja.
Het geeft het in ieder geval een beetje lucht, zeg maar.
Ja. Nou ja, kijk, als je een zware problematiek hebt in een verhaal of een dramatisch verhaal, dan heb je echt lucht nodig.
Ja. Er zit nog iets in wat ik eerder heb gezien in stukken van u, zowel in het journalistieke werk als in het literaire werk. En dat is, u bent een Koerd in hart en ziel. U gaf al even aan dat in ieder geval de strijd was niks voor u. En in diverse boeken, ook het boek Ik dacht aan kokosnoot, wordt gerept over al die rivaliserende Koerdische groepen die daardoor, doordat ze niet eens één kunnen zijn, waarschijnlijk de strijd nooit zullen winnen, in ieder geval in uw werk.
Ja, dat klopt. Nee, nu nog steeds. Ik bedoel, dat is mijn ellende met de leiders en de onderdrukking. De onderdrukking van Koerden is niet alleen van buiten. Natuurlijk is het gewoon dat de wereld wil niet dat de Koerden bevrijd worden. Dat Koerden hun eigen staat hebben. En dat is heel erg spijtig, want de Koerden vormen dus zeker meer dan 30 miljoen mensen. En een heel groot gebied, een rijk grondgebied. En dat is jammer dat zij dat internationale, de VN en de grote machten niet zich overheen buigen om het gewoon echt ooit een Koerdische staat te gaan stichten. Dat is heel erg spijtig. Ze worden onderdrukt door verschillende regeringen en die regeringen zijn weer bijna onderontwikkeld. Ja, denk maar aan Irak, denk maar aan Syrië, denk maar aan Iran, denk maar aan Turkije, die zeg maar zogenaamd democratisch is. Het is niet democratisch eigenlijk. Het is een soort semi-democratie, maar de onderdrukking van Koerden wat betreft, dat is een keiharde junta-regering. Dus, maar dan denk ik, de Koerden moeten niet alleen maar de schuld aan anderen geven. Dan denk ik dat het ook hun eigen schuld is. Ze moeten gewoon ook weten hoe ze dan beter met de situatie omgaan. Enzovoort. En wat ik in dat boek beschrijf, het is eigenlijk heel symbolisch voor een periode in Iraks-Koerdistan tussen begin 60 en begin 90. Mm-hmm. Dus het bestrijkt eigenlijk zo 31 jaar van de Koerdische geschiedenis, maar op een hele persoonlijke wijze. Want ik heb hier gekozen, en dat is weer een heel andere stijl, voor een domme officier. Want mijn eerste roman, En de zee splijt in tweeën, dat was semi-autobiografisch, intellectueel, zogenaamd filosofisch-achtig enzovoort.
Echt over een vluchteling die naar Nederland kwam, waar heel veel van uzelf in zat.
Het is een soort epos eigenlijk was het. En ik dacht, de tweede roman moet iets anders. En de derde ook weer anders. Dus het was een grote uitdaging. En om gewoon in een taal te schrijven van een domme officier en dan in de ik-persoon.
Hij heeft geen hersens, zegt zijn vader, en ook geen eer. En dat blijkt ook wel gedurende het boek. Want wat hij wel kan is soldaat worden en een goeie ook. Want hij is de meest meedogenloze, lijkt het wel. Ja. Maar ook één zonder geweten.
Ja, dat is absoluut een uitvoerder. Ja. Het is geen denker. Het is absoluut 100% uitvoerder zonder geweten. Er zijn wel uitvoerders die bepaalde geweten hebben. Hij op het eind helemaal, of eigenlijk aan het begin, want het begint daar. Ja. Dan begint hij de dingen wel even te zien, te doorzien. En als je eenmaal even bij kennis komt of weet, dan is het eigenlijk zijn einde. Dus hij wordt geen minister. Hij wordt gevraagd door twee grote politieke partijen om minister te worden. Wij beiden. Bizar gaat hij met zijn driedelige pak. En dan met zijn sportkleding en met zijn sportschoenen aan. Ja, op dat moment beseft hij, als iedereen hem een beetje uitlacht, dan denkt hij, godsamme, dus ze hebben al die kandidaten, ministerkandidaten, niets anders daarover te praten of te lachen, behalve mijn sportschoenen. Ja. En dan is het gedaan eigenlijk met hem.
de mensen eromheen zijn ook vrij scrupuleus in hun wisseling van nu steun ik eens die en dan ben ik eens een die. Dat is geen positief. U heeft denk ik geen positief beeld daarover.
Maar het was ook helemaal niet positief. Ik bedoel, dat is de realiteit. Als je gewoon daar in de leiding van de collaboratoren zit, of in de leiding van de strijders. Nou, het was zo. Dus als iemand die zich wilde aansluiten bij de strijders, hij was meteen weer een held. Dus het werd helemaal vertrouwd enzovoort, zonder enkel navraag te doen wat al die misdaden die hij heeft gedaan. Dus dat was zo'n feit. En het is nu nog steeds heel veel van die mensen die enorm veel Koerdische bloed aan hun handen hebben. Nu hebben een hele goede positie daar in de regering. Ja.
Maar is dat in andere conflicten anders? Of denkt u dat het speciaal met Koerden te maken heeft?
Nou, ik denk dat het menselijk iets, maar meer, misschien bij Koerden iets extra.
Ja?
Van die situatie. Omdat, misschien hadden ze het nodig. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet.
Maar dat is ook een reden waarom u zegt die gewapende strijd, dat wordt het niet voor de Koerden.
Nee, toen ik daar was voor een aantal maanden, ik zag het echt de eerste dag. Toen ik nog onderweg was, hè, dus ik heb 7 dagen over gedaan, echt een enorme barre ellende. En ik heb al die Koerdische dorpen gezien, zijn echt van de steedperk qua ontwikkeling. En ik dacht, oh jee, waar leven we? In welke tijd? Want er was helemaal niks. En dan Saddam Hussein met al die moderne wapens tot zijn beschikking, al die vijanden, nou, het wordt helemaal niks. Ja, en ik begon daarin te geloven dat je eigenlijk eerst moet bewust worden van het feit. Eerst je bewapenen met kennis. En dan echt liefde hebben voor je. En dan bewust de strijd voeren.
En in uw krantenstukken pleit u ook voor alfabetisering. Hè? U zegt, leid nu eerst je mensen gewoon op in lezen, schrijven en goede ontwikkeling. Dan kan je misschien de strijd winnen.
Ja, kijk, als je niet weet waarom je strijdt, dan dan heb je geen doel. Hè? De strijd, of tenminste de verzetstrijders, die waren natuurlijk, hadden natuurlijk idealen, maar wie was het leger? Dus degene die bijvoorbeeld echt iemand die heeft een conflict met zijn vader of conflict met zijn grootvader of weet ik veel allemaal, of heeft hij een probleem wilde een meisje hebben, maar dat lukt hem niet. Dus dat zijn waar. Dan gaat hij gewoon naar het gebergte. Of dan wil hij gewoon niet in dienst zijn van het leger. Dan gaat hij naar het gebergte. Dus die noem ik geen idealisten. Nee. Die zijn niet bewust van iets. En als je iets doet, dan moet je wel heel goed weten wat je nu doet. En als ik nu zie, de premier van Koerdistan, die bekritiseert bijvoorbeeld de strijders van Noord-Koerdistan, de PKK's en ook van de anderen, dat zij niet in een gebergte moeten vechten. Maar ja, hij vraagt zich niet af, maar hij zelf ook in dat gebergte is gebleven. Hij was zelf jarenlang in Iran en steun kreeg enzovoort. Dus je moet gewoon een strategie hebben. Het is niet alleen een tactiek. En het gaat namelijk bij de Koerden toen, wat ik in dat boek schrijf in ieder geval, alleen maar om een tactiek.
Ja. Want het gaat u aan het hart, hè, hoe het gaat met de Koerden.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. En het is dus toch mijn volk, of althans. Ja. Ik ben nu exact 27 jaar in Nederland. En heb meer in Nederland doorgebracht dan in Koerdistan.
Ja.
In feite heb ik alleen maar 8 jaar in Koerdistan doorgebracht. Verder alleen in Bagdad. Het is ook geen Koerdistan.
Nee.
Dus. Maar ja, goed, liefde voor je volk blijft wel.
Ja, en daarom schrijft u ook met name in de stukken in de krant over deze zaak. Geeft u uw visie en probeert u mensen, de onwetenden zoals wij, die er weinig van weten, duidelijk te maken wat er aan de hand is.
Ja, ik probeer het altijd op een literaire wijze te doen en op een hele persoonlijke eco-document, zoals het heet, te doen. En het wordt wel goed ontvangen, omdat ik gewoon vanuit mijn hart schrijf.
Ja. Maar natuurlijk het gevoel ook dat het wordt op dat moment goed ontvangen, maar dat wij hier in het Westen ons er echt mee bezig gaan houden daardoor, of het voor kennisgeving aannemen. Wat de indruk die ik heb.
Er zijn heel veel geïnteresseerde mensen onder de lezers en onder de luisteraars. En nou, als er een paar daaronder zitten die dat echt interessant vinden, dan vind ik gewoon prima. Kijk, je kunt ook een publiek hebben van 10 miljoen mensen. Maar als het van de ene oor uit het andere oor gaat, daar heb je ook helemaal niets aan. En als ze zeggen, oh ja, nou ja, die meneer is wel leuk hoor, maar verder, ja, wat moet ik ermee? Ja, dat is, ja, daar heb je ook helemaal niets bereikt. Nee.
Net wat u net ook al zei, kwaliteit, kwantiteit.
Ja, absoluut. Kwaliteit is absoluut belangrijk. En ik ben niet echt iemand die, met alle respect hoor, maar voor de oppervlakkige lezer. Of die alleen maar, zeg maar, ja, reclame gebeuren.
Wat dat betreft lijkt me toch spijtig voor u dat u niet in een taal schrijft met een grotere, ja, toch een grotere achterban. Dan heb je toch meer kans om mensen te raken, lijkt me.
Het is eenmaal zo. Dus ik kan er niets aan doen.
Maar tegelijkertijd denk ik dat u gewoon blijft doorschrijven, omdat u die drang tot schrijven hebt.
Ja, omdat absoluut die drang heb ik. En het is voor mij ook een soort therapie eigenlijk. Ik heb heel veel meegemaakt. En als ik het niet van mij schrijf, dan ga ik mezelf belemmeren. Dus het is mooi om een esthetisch iets, een mooi iets te schrijven aan het publiek te geven. Dan ben je eigenlijk een paar dingen, zeg maar een paar vliegen in één klap. Dan ben je van je ellende af. Dan leg je het gewoon bij het publiek. En dan mogen ze even meedoen wat zij willen. Hoe ze daarmee moeten omgaan. Dan heb je een verhaal geschreven. En dan, als de aandacht van het publiek komt, dan is het ook heel mooi meegenomen. En dat zijn, er zijn een aantal dingen in één keer.
Ja.
En dat is. Ik blijf schrijven. En ik denk dat er wel ooit komt dat ook die mensen echt mijn boeken gaan lezen en dan daar ook over schrijven.
U moet nog ontdekt worden wat dat betreft door een groter publiek.
Dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Ja. Ja.
U heeft dus gezegd, u schrijft ook groot publiek te krijgen. En u stelt uw doelen hoog wat dat betreft.
Nou, in de eerste instantie, ik moet gewoon goed product leveren. Goed verhaal neerzetten. En dat doe ik nu. Een kleine uitgever aan het begin had. Nou, nu dat ieder dag 5000 boeken worden gepubliceerd. Ik overdreef wel even. Maar iedereen die gaat een boek schrijven.
Ja,
en het is zoveel boeken opeens. Dan wordt het heel erg moeilijk voor iemand als ik om mijn boek aan de pers te kunnen brengen.
Hebt u dan toch het nadeel van de afkomst?
Ik weet het niet.
Nee.
Ik weet het echt niet. Soms, de afkomst heeft hele goede voordelen voor bepaalde mensen. Misschien voor mij is het werkt gewoon averechts.
Ja. U zegt, ik lever goed werk. Ik schrijf in het Nederlands. U wilde eerst geen Nederlands leren, hè?
In het begin niet. In het begin dacht ik, ik ga terug. Wat moet ik eigenlijk? Want ik dacht, maar ja goed, na een paar maanden besefte ik dat Saddam Hussein heel lang zal aan de macht blijven. En toen heb ik besloten, ik bleef gewoon hier. Toen is het heel rap gegaan. Toen heb ik een cursus gehad van 3 weken aan de VU, heb ik zelf betaald. En toen heb ik gewoon dagen achter elkaar met de koptelefoon gewoon Nederlands geleerd. In een paar maanden sprak ik behoorlijk Nederlands.
Ja.
Kon me verstaanbaar maken en kon heel veel begrijpen.
Dat is één ding, maar erin schrijven is een tweede, lijkt me zeker. Literair schrijven.
Literair schrijven, dat heeft 10 jaar geduurd totdat ik kon beginnen. Ja.
Van veel oefenen.
Ja. Ik ben met gedichten begonnen en daarna met die roman.
Wat voor soort gedicht zijn het? Romantische gedichten?
Ik heb 2 hele korte, die ken ik uit mijn hoofd. Verder ken ik niet. Doe de lichten uit, steek de kaarsen aan, schenk champagne in, dans de hele nacht. We hebben vanavond de heimwee te gast. Dat is 1. Dat andere, ik weet niet of het helemaal is. Boeken, overal boeken, tientallen, honderden, miljoenen, miljarden boeken. Boeken overal. Op straat liggen boeken. De treinen, de vliegtuigen, op de zee liggen boeken. De wereld bestaat uit boeken. Mijn volk heeft geen pen. Nou, dat was niet het correcte, maar ja, goed.
Het is wel duidelijk. Maar u bent duidelijk geen vertegenwoordiger van het sonnet, om maar eens iets te noemen. Hè? Strakke vorm en moeten rijmen.
Nee. Ik ben een vredichter. Ja. Het moet een melodie hebben, het moet een musicaliteit hebben, maar het moet eigenlijk ook fantasie hebben, droom hebben.
Ja. De droom, hè? Daar is die weer.
Ja, ja, ja.
Zonder droom geen boek.
Nee, nee, zonder dromen bestaat de mens niet.
Nee, zonder droom geen Ibrahim Selman.
Nee, nee, beslist niet.
Nee. Dank u wel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.